De dienst der offeren in uw liefde aanbevolen en we zingen de bede zang voor de predikatie. Gezang 8, o God die onze Vader zij die het allentijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen. De bede zang voor de predikatie. Gelaten 3, vers 3 tot en met 6. Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u te vergeefs zoveel geleden, als het toch eens te vergeefs was? Hij dan die u de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Hetzelfde thema als de vorige keer gaat hier nog door. De Heere laat door Paulus de gelaten weer nadenken. In de eerste plaats door enkele retorische vragen over verleden en heden. In de tweede plaats door de Bijbelse onderbouwing met Abrahams geloof. De Heere laat door de geest de gelaten weer nadenken. Ten eerste door enkele retorische vragen over verleden en heden. In de tweede plaats door de Bijbelse onderbouwing met Abrahams geloof. En om de jongeren niet te laten schrikken, het eerste punt is lang, het tweede kort. Dus ten eerste door enkele retorische vragen over verleden en heden. Gemeente jongens en meisjes, als er iets misgaat, is het goed om samen terug te denken. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt met je vriendje met wie je het altijd zo goed kon vinden en zo leuk vond om met hem te spelen. En ineens vind je hem stom en hij hoeft niet meer te komen. Dan is het goed om de vraag te stellen, wat is er gebeurd? Waarom vond je het vroeger fijn en leuk om met hem te spelen? En waarom nu niet meer? Wat is er gebeurd? Waar is dat anders geworden? Dat geldt niet alleen voor jullie. Dat geldt ook voor de grote mensen. Als er in uw huwelijk spanning is, of het is versloft, je leeft meer als bekenden met elkaar dan als man en vrouw. Hoe was het vroeger? Waarom bent u verliefd geworden op uw vrouw? Wat trok u toen? Waarom bent u verliefd geworden op uw man? Wat vond u toen fijn aan hem? En ik zie het dan bij een huwelijksgesprek vaak gebeuren, dat als ik die vraag stel, dat er ineens weer lichtjes in de ogen komen en men het zich weer even voorstelt. En een verlegen lachje. Iets van het oude vuur. Waarom is dat anders geworden? Heb je elkaar verwaarloosd? Hoe is dat erin geslopen? Om te ontdekken wat er veranderen moet om weer terug te keren naar zoals het was. Ja, dat is eigenlijk wat Paulus hier doet met de gelaten. Dat geldt ook van het geloofsleven. Als het dood en ingezonken is, als u niets meer aan de preken hebt, waar u eerst zo blij mee was, wat is er gebeurd? Ben je een gelovig mens geworden die het al heeft en al weet? En die eigenlijk voor heel iets anders naar de kerk komt om verder geleid te worden, niet altijd gecirkeld rond dat kruis? Is er daarom, wat in die eerste tijd zo krachtig bij u was, is daarom de leergierigheid, het verlangen? Heer, hij maakt me uw wegen. door uw woord en geest bekend is, daarom het verlangen geblust. Of hebt u niets meer aan de preek omdat het in uw huwelijk niet goed zit? Ga je niet met je man of met je vrouw om zoals de Heere wil dat je dat doet? Dan bedroef je de geest. Of heb je je oor gelengd aan kwaadsprekers? Ben je daarom je vrijmoedigheid en je openheid kwijt? Ga het na en ga het langs, opdat het weer wordt zoals vroeger. Bij de gelaten ligt het nog iets anders. Zij hebben niet het gevoel dat het minder is. Maar juist beter. Er zijn dingen die ze zelf kunnen doen. Alleen dat beseffen ze niet. En ze denken er niet over na dat ze nu in een heel ander denkkader zitten dan vroeger. Toen het begon, toen de Heere kwam in hun leven. Leefden ze en waren ze verwonderd over wat God deed en gedaan heeft in Jezus Christus. En nu? Nu zijn ze druk met wat ze van de Judaïsten leren, druk met datgene wat zij nog moeten doen, wil het echt zijn. Paulus wil hen aan het denken zetten. Daarom heeft hij hen de vorige keer de retorische vraag gesteld. Hoe was het nou toen jullie het evangelie leerden kennen? En de Heilige Geest ontvangen hebben. Waarom kwam de Heilige Geest in jullie leven? Was dat omdat jullie toen volgens de wet gingen leven? Hebben jullie je toen laten besnijden en daarna de Heilige Geest ontvangen? Of haalden jullie toen je hart op aan de gekruisigde Christus? Werden jullie blij? Door datgene wat jullie deden? Of werden jullie blij toen je gelovig luisterde naar de prediking van wat God gedaan heeft aan het kruis en in de opstanding van Jezus Christus? Paulus is niet nieuwsgierig naar het antwoord. Dat weet hij. En dat weten de gelaten. Ze zijn, toen zij op die Christus en Christus in hun midden verhoogd werd, toen zijn ze gezet in de vrijheid en hebben ze de vergeving van de zonde ontvangen. Toen zij in Christus gingen geloven. Toen ze met hun lege handen gingen aannemen wat God gedaan heeft in Christus Jezus. Wel, als dat zo is, zo gaat Paulus verder. Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent. Gaat u nu eindigen met het vlees? Bent u zo dwaas? Paulus sluit weer aan bij die betovering uit vers 1. En hij spreekt nu over dwaas. Het Grieks anoetos. Dat betekent niet denkend. Niet denkend. En zo heeft het als betekenis onverstandig. Dus onzonder verstand. Onverstandig. Zoals de Heer Jezus ook het woord gebruikte tegen de emmersgangers. En gemeente, dat is de kern. Als wij ophouden met denken vanuit het apostolisch onderwijs. Ook met de gewone dingen van het gemeenteleven niet vragen. Hoe wil de Heer dat als we ophouden met denken vanuit het apostolisch onderwijs, worden we vanzelf dwaas. De Galaten hebben zich laten verleiden door de Judaïsten. Dat ze nou een echt kind van God worden als ze dat kleine stukje vooruit laten afsnijden. Paulus houdt het als het ware in de hand. U die met de geest begonnen bent, eindigt u met dat stukje vlees? Vlees. Dat wijst tegelijk op de oude Adam, de niet wedergeboren mens. Vlees. Dat is tegelijk de tegenstelling met de Heilige Geest. Let goed op, Paulus is er dus van overtuigd dat er gelaten christenen zijn. Jullie hebben de Heilige Geest ontvangen, daar was ik bij. En het verlangen om besneden te worden komt niet uit hen zelf op. Maar dat komt bij de Judaïsten vandaan. Wat een dwaasheid om de vordering, een nog verdere doorbraak van je geestelijk leven te verwachten van dat kleine stukje vlees. In plaats van de geest. Maar zo vreemd is die gedachte nog niet, gemeente, want veel christenen, je ziet het gebeuren, geloven dat ze gered worden door het evangelie en door Jezus Christus. Maar dan willen ze groeien, een groter geloof hebben. En dat verwachten ze dan van een stukje vlees. De vergeving van de zonde uit genade. Maar dan moet jij iets gaan doen om je dankbaarheid te bewijzen en te groeien. We vertrouwen dan op eigen inspanningen, wat wij doen. En helemaal erg wordt het als we dan, en dan heeft iedereen zo'n eigen hobby. En dan kies je punten waar je goed in bent, wat je kunt. En dan hebben evangelischen weer andere items dan orthodoxen. Denkt u werkelijk dat u verder komt? Maar de ene kant, als je langer haren gaat dragen, omdat de kerkenraad het eist, omdat je anders niet aan tafel mag. Of dat om te laten zien dat je echt bekeerd bent, je in het zwart gaat lopen. En je zo onderscheidt van anderen. En aan de andere kant, denk je werkelijk dat je een beter christen bent als je in onverstaanbare klanken gaat brabbelen en haai wordt? Kun je niet net zo goed dan een wietje nemen? Gemeente, wij ons. Als we ons beter gaan voelen dan anderen, omdat wij dingen doen, wij dingen laten die anderen in de kerk niet doen. En dat kan met alles hoor. Dat kan ook met heel krampachtig stille tijd houden. En als je het gedaan hebt, omdat het moet, omdat jij dat moet doen, het weer kunt afvinken, ik heb het gedaan. Of te gaan vasten in de 40 dagen tijd. Het is niet nadenken. Het is dwaas. Want wat leert de Bijbel? Dat niet alleen mijn rechtvaardiging, maar ook mijn heiliging te danken is aan het werk van de Heilige Geest. Christus heiligt zelf de zijne. Zoals Paulus schrijft in Titus 3 vers 5, dat de Heer ons verlost heeft. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dan worden we niet wetteloos. Dat verwijt is altijd tegen de leer van vrije genade ingebracht. Het is onmogelijk dat je liberaal gaat leven als de geest van God in ons komt wonen. Je kunt het wel doen, maar dan bedroef je de geest, dan blus je de geest. Maar als het goed is, zijn we niet bezig ons leven te ordenen en op de rit te krijgen, maar laten wij ons leiden door de Heilige Geest en zoeken wij teer in alles, ook de vernieuwing van ons leven buiten onszelf in Jezus Christus. Die het gezegd heeft, die in mij blijft. Het gaat om die levende verbinding met hem van de ranken, met de wijnstok die in mij blijft. Dat is het geheim. Draagt veel vrucht. En als je zelf allemaal dit kunt een lijstje hebt, als je zelf een lijstje hebt wat je moet doen, en ook nog dingen op je lijstje zet die de Heere niet vraagt, dan eindig je met een stukje vlees. En als je denkt dat dat de echtheid van je bekering bewijst. Als je denkt dat een zwart pak dat je bij speksnijder kunt kopen, je tot een echt kind van God maakt. Dan eindig je in het vlees. Dus dat onderstreept ook dat de heiliging niet iets is wat wij moeten doen in aanvulling op het werk van God. Gelovigen moeten niet beginnen met de genade en dan vervolgens zelf verder gaan met dit of dat. De heiliging wordt geleefd op dezelfde wijze als de rechtvaardiging. Door het woord en door de geest alleen. En alleen God kan voltooien en afmaken wat hij begonnen is. Daarmee zeg ik niet dat goede werken niet nodig zijn. Maar daarmee zeg ik dat de goede werken niet is wat ik moet doen. Maar de vrucht is van het geloof. En het bewijs is van het werk van de Heilige Geest in ons. Dus vandaar dat als we evenwichtig spreken in het Paulinisch onderwijs en ook van Jacobus, zeggen we dus aan de ene kant, een geloof dat geen vruchten voortbrengt is geen reddend geloof. Als het je niet verandert, niet vernieuwt in je denken, is het geen reddend geloof. Het gaat echter niet om werken. Die bewerkt worden door mij, die ik doe. Maar het gaat om dat ware geloof dat als een goede boom is en goede vruchten voortbrengt, zoals Jezus leert in de bergreden. Wat zijn de vruchten? Nou, bijvoorbeeld Jacobus noemt geen spectaculaire dingen, maar het bezoeken van weduwen en wezen. Dat zijn in zijn tijd heel kwetsbare mensen zonder inkomen. En door de vernieuwing, omdat Gods barmhartigheid je geraakt heeft, wordt je oog barmhartig en ga je het opmerken. Dat is het geheim. Dan word je ertoe gedreven van binnenuit. Nee. Het is dat heilige moeten, je moet het doen. En je wil het doen. omdat God barmhartig is. Kijk, dat is de vernieuwing. We zijn God aangenaam als we voor elke zaak die we tegenkomen alleen op hem vertrouwen. De wetenschap dat hij gewillig is de zonde te vergeven en ons alles te schenken wat we nodig hebben. We weten bijvoorbeeld dat we niet stelen mogen. Maar als we financiële zorgen hebben en je kunt op het werk bij het geld, kun je verzocht worden. Maar als, en dan blijven die zorgen dezelfde, maar als we in het geloof wandelen door het geloof en vertrouwen in de Heilige Geest, worden we eraan herinnerd, Heere, u hebt beloofd dat u voor ons zal zorgen en te voorzien in al onze nooddruft. En zo schrijft Paulus, ook in Filippenzen: ik vertrouw erop dat hij die een goed werk in u begonnen is, dat ook zelf zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Paulus stelt vervolgens de derde vraag in vers 4. Hebt u te vergeefs zoveel geleden als het toch eens te vergeefs was? Paulus roept in herinnering hoe het was. De vrijheid en de blijdschap in dat kruis. Maar ook de ellende die ze hebben moeten ondergaan. Paulus weet dat omdat hij toen bij hen was. En Paulus heeft misschien hebben ze het verteld bij de bijeenkomst 's avonds. De een dat zijn moeder zo vreselijk nijdig werd dat hij de heidense goden van de Galliërs losgelaten had. En naar zijn stom geloof was gegaan van een man aan het kruis. Of misschien was het van Joden in hun omgeving. Of juist van de heidenen. Dat is niet vreemd. Paulus zal in hoofdstuk 4 vers 29 het beeld gebruiken tussen Ismaël en Isaak. Zoals Ismaël die naar het vlees geboren was, niet vanuit de belofte, maar uit wat Abraham deed, op aanraden van Sarai, die uit het vlees geboren was, Isaak vervolgde, die naar de geest geboren was. Zo is het ook nu, schrijft hij. Ja, dat is nooit anders. Dat is nooit anders. Als je in de Heer Jezus alles gaat zien, dan krijg je de godsdienst tegen. En soms heel venijnig, van rechts of van links, dat doet er niet toe. Zo'n spotlachje erbij. Dus jij denkt nu dat je daar bekeerd bent. Ga ook naar het avondmaal? Gestolen Jezus. Of van de andere kant mensen die christen zijn en denken dat dat christen zijn, gelovig zijn, betekent dat je Christus nadoet en goed voor je buren bent en zo. En jij zegt, en jij getuigt ervan, alleen Christus. Er is geen andere naam gegeven waardoor we moeten zalig worden. Dat spotlachje wou je jouw geloof in mij opdringen. En je krijgt ook de Satan tegen. Die alles van vroeger boven haalt. Of laat zien waar je struikelt. En dan zegt, dacht je dat dat gepaard gaat met genade? Je krijgt de wereld tegen. Paulus vraagt me heel eenvoudig, hem mee terugnemend naar die tijd. Waarom hebben jullie toen zoveel willen lijden? Vanwege dat aannemen van het evangelie van Christus. Als je dat nu toch loslaat. Is dat dan allemaal voor niks geweest als het voor niks was? Weet u wat Paulus hier tegelijk leert? Dat de Heer de kracht van zijn geest juist doet ervaren in tijden van grote moeite. Paulus schrijft ook aan de Thessalonicenzen, want daar was het net eender in hoofdstuk 1 vers 6. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. En veel volwassen christenen zullen u vertellen. Kunnen u vertellen. Dat ze juist in moeilijke tijden de grote kracht en de zoete werking van de Heilige Geest hebben ervaren. Paulus schrijft het ook dat als hij zwak is, is hij machtig. Hebt u ooit iemand, misschien oma, opa, ooit iemand in uw omgeving gezien die groot lijden trof en tegelijk die vrede en kalmte in de Here tentoonspreidde? Hier hebt u het geheim. Oma had geen groter geloof. Oma was juist klein. Maar de Here zo groot voor haar. Het is de geest van God die in hen woont. Hij doet hen niet werken, maar hij doet geloven. Alles uit hem zuigen en zo groeien de vruchten naar buiten. God houdt ervan om zijn kracht in onze zwakheid te laten schitteren. Lijden is dus niet een verhindering om meer van God te ervaren. Als Paulus spreekt over te vergeefs in de context van verlossing, dan leert hij te vergeefs dat het geloof ijdel is als het niet ten einde toe volhardt in het zien op Jezus. Zo waarschuwt hij hen voor de gevaar om niet toe te geven aan de lokroep en de verleiding van de judaïsten. En jonge vrienden, dat is onze tijd zo levensgroot, want dan gaat het niet, de judaïsten kwamen bij de gelaten langs en moest kijken wat een ellende dat veroorzaakt heeft. Maar wij kunnen op internet van alles zelf uitvogelen. En dan weer een nieuwe gedachte over het duizendjarig rijk. En dan weer over vasten, weet ik het wat. Wat een gevaren. Als zij de judaïsten volgen en het evangelie verloochenen dat hun bevrijding gebracht heeft, dan is hun lijden als nieuwgeboren christenen voor niets geweest. En ook niet gaan redeneren, ja, maar als het echt geweest is, dan kan het niet, enzovoort. Nee, hier hebben de gelaten de klem nodig, is het te vergeefs geweest. Dan komt hij met de vierde vraag. Vers 5, lees maar mee. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Paulus vat nu de barggraaf samen met zijn laatste retorische vraag. Het belangrijke punt is, de Heer heeft u zijn Heilige Geest gegeven. Toen jullie luisterden naar het zuivere evangelie. En het met jullie hart hebben aangenomen. De Heilige Geest was toen onlogenbaar aanwezig in de dienst en werkte krachtig. En toen dat gebeurde, toen u in de kerk zat en zo die blijdschap en die bevrijding mocht ervaren in dat volbrachte werk van de gekruisigde Christus. Toen het zo zeker voor u was. En sterven maar een overstapje was. dat u zichzelf alles kon beloven vanuit Gods barmhartigheid. Toen dat gebeurde, had je er toch nog geen flauwe benul van die judaïsten, wat zij leren. De Geest heeft jullie verzegeld als kinderen van God. En dat moeten ze zich bewust worden, hoe het toen was. Waarom heeft God zijn Geest gegeven? Die in je komt wonen, om nooit meer weg te gaan. Waarom heeft God dat gedaan? God verleent degene die geloven zijn Heilige Geest en heeft krachten onder hen gewerkt. De Heilige Geest heeft krachtige dingen onder hen gedaan. Daar komt Paulus telkens weer op terug, ook aan de Korinthe schrijft hij. Dat zijn prediking in Korinthe was in demonstratie van de kracht en de Geest. En aan de Efeziërs schrijft Paulus. Dat God bij machte is te doen boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Daar ligt de kracht. En dat is steeds opnieuw, gemeente. Daar krijg je nooit genoeg van. Steeds opnieuw als je het zien mag. Dat de Geest krachtig in iemand werkt. In een jonge vrouw. In een jonge man. Wat daar gebeurt. Hoe dat leven radicaal wordt omgezet. Wat altijd een lust was, wordt een last en omgekeerd. En dat verstaan van de kern van het evangelie. Wat is het een wonder, dat doet de Geest. Het is een sterke vraag van Paulus. Als u de eeuwige zaligheid ontvangen hebt toen u alleen op Christus zag. En alleen zag op wat God in hem gedaan heeft. Hoe kun je dan nu denken dat er toch nog iets nodig is dat jij moet presteren? Om te laten zien dat je een echt kind van God bent. De tekst onderstreept, gemeente, dat we alleen door gelovig horen de Geest ontvangen. Niet door onszelf eerst in extase te brengen en warm te zingen. Met weet ik wat voor lied dat we maar herhalen, refrein op refrein. Of eerst goed te gaan leven. We kunnen allerlei activiteiten starten en ondernemen. Maar als het geheim niet is, het gelovig luisteren naar de verkondiging, dan is het enige wat we hebben een lijst met activiteiten. Maar we missen de inwonende werking van de Heilige Geest. En dat inzicht moet ons motiveren om voor alles prioriteit te geven aan het horen van het woord van God. De Heer zegt het ook bij Jesaja. Dat hij ziet op de ellendige en de verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Die daar diep ontzag voor heeft. De Heer laat door Paulus de Galaten weer nadenken. Ten tweede door de Bijbelse onderbouwing met Abrahams geloof. Het zijn retorische vragen. Er is maar één antwoord op mogelijk. En Paulus verwacht als antwoord op die vragen die hij nu gesteld heeft, dat zij de genade ontvangen hebben en de Heilige Geest door het gelovig luisteren en amen zeggen toen Paulus in hun midden Christus schilderde aan het kruis. Als de verlosser, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dus enkel door gelovig luisteren. En dan gaat Paulus verder en zegt, nou precies. En zo was het nou ook met Abraham en de andere gelovigen van het Oude Testament. Dat het daarom gaat, gaat hij nu aantonen met de Bijbel, met het Oude Testament. Ook de heiligen van het Oude Testament zijn gered door het geloof. Noach had nog maar een bepaalde kennis van God. Noach had geen Bijbeltje. Noach wist niet van het Nieuwe Testament. Het grootste deel wat later geopenbaard is, ook in het Oude Testament, was Noach totaal onbekend. Maar hij geloofde Gods waarheid. En werd gered. Niet omdat hij de ark gebouwd heeft, dat heeft hij door het geloof gedaan. En waarom heeft hij door het geloof de ark gebouwd? Omdat hij geloofde wat God zei, dat hij de wereld verdelgen zou en hem en zijn kinderen en schoondochters zou redden. Lees Hebreeën 11. Door het geloof. De heiligen zijn gered omdat ze God geloofd hebben. En Paulus concentreert zich nu op Abraham. Niet omdat hij dat de belangrijkste vindt, maar omdat de judaïsten elke keer met Abraham schermen. En de judaïsten, als ze het over Abraham hebben, hebben ze het over Genesis 17, de besnijdenis. Maar Paulus gaat verder terug met Abraham. Met Genesis 15 vers 6, dat komt vanmorgen niet aan de orde, en ook hoofdstuk 12 vers 3. Maar hoofdstuk 12 vers 3 leest hij door de bril van Genesis 15 vers 6. En dat doet hij om te bewijzen dat de gelaten door het geloof kinderen van God en van Abraham, de vader van alle gelovigen zijn. Lees in vers 6, zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Zoals. Op dat punt kunnen de gelaten vergeleken worden met Abraham, terwijl hun geschiedenis weer heel anders is, maar op dat punt kunnen ze vergeleken worden met Abraham. Ook op het punt, en ik denk dat Paulus hem daarom ook erbij haalt, ook op het punt dat ze allebei heidenen waren. De gelaten als Galliërs. En Abraham als vereerder van de maangodin. En ze zijn nu allebei kinderen van God, Abraham en de gelaten. En de judaïsten halen Abraham ook aan, maar in een heel ander kader. Ze argumenteren vanuit de besnijdenis. Paulus accentueert het geloof van Abraham. In die nacht, toen Abraham moedeloos was, er komt niks van terecht. We hebben geen kinderen. De Heere laat Eliezer, mijn knecht, mijn erfgenaam zijn. Ga met hem verder. Nee, zegt de Heere, Abraham. Je krijgt een eigen zoon. Die zal ik je geven. Kijk naar de sterren van de hemel. Kun jij ze tellen? Nee. Zo talrijk zal je nageslacht zijn. Daar staat hij, Abraham. En hij gelooft. Waarom? Ziet hij het weer zitten? Hij gelooft omdat God het zegt. Hij gelooft omdat God het belooft. Hij gelooft het omdat God het zal doen. We vragen hem niet hoe dat moet, hoe dat kan. Daar snapt hij niks van. Daar staat hij. En hij geloofde God. En de Heere rekende hem dat tot de gerechtigheid. Daar hebt u nou de rechtvaardiging van Abraham. Wat deed die Abraham daar nou onder blote hemel? Wat was hij aan het doen? Was hij dingen aan het uitvinden? Was hij een offer aanbrengen? Hij geloofde. Dat is hem gerekend tot gerechtigheid. Geloven, terwijl als je op jezelf ziet, het niet kan. Als je op jezelf ziet, ik ellendig mens, oh God. Ik dacht eerst dat het wel meeviel. Als u in terecht treedt, waar blijf ik? Als je op jezelf ziet. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Machtig wonder. En hoe eindigt dan Genesis 15? Dan worden die dieren in twee delen verdeeld. Als bij een verbondsluiting, de ene helft hier en de andere daar. Dat heeft Abraham klaar moeten maken. Maar daarna, Abraham doet niks. Het is God die met zijn vuur tussen de beide delen doorgaat. Het is God alleen die het vervullen zal. Abraham gelooft. En de Heere rekent het hem tot gerechtigheid. Toegerekende gerechtigheid. Dat komt overeen wat Paulus schrijft in Romeinen 4, vers 2 tot en met 5. De Joden hebben van Abraham gemeente een heel bijzonder mannetje gemaakt. De wet is pas na 500 jaar gekomen. Maar de fariseeën leerden Abraham, hoewel hij de wet van Mozes niet had, heeft exact die wet uitgevonden. En precies is die stipt gaan leven naar alle geboden die hij niet kende. Oh, het is zo'n bijzonder mens. Die met dit bezig is, dat bezig is. Maar dit is Abraham gemeente in de Bijbel. Je moet Abraham niet de catechismus vragen. Die kent hij niet. Wie Brakel is, weet hij niet. Calvijn kent hij ook niet. Hij weet nog maar zo weinig uit het heidendom gehaald. Maar hij gelooft God. Hij rekent het hem tot gerechtigheid. Wat betekent dat? Abraham kan zelf niet recht voor God staan. Als God met Abraham in het recht treedt, is Abraham eeuwig verloren. Maar dat geloof van dat God zelf geeft en God zelf werkt, wordt gerekend tot gerechtigheid. Waarom? Omdat dat geloof dat God geeft verenigt met Christus. Eén plant met hem. En wat van hem geldt, geldt nu van jou. Uit genade alleen. Want hij, zo zal hij in vers 13 uiteenzetten, Paulus. Christus trok de vloek naar zich toe. Hij is een vloek voor ons geworden. Die onder de wet waren. De gelovigen vinden hun gerechtigheid in Christus alleen, want zo werkt Paulus dat uit in Romeinen 4. Dus het is Abraham gerekend tot gerechtigheid, dat hij gelooft dat het gebeuren zou, terwijl het vanuit hem niet kon en Sarah niet kon, gelooft en God rekent het hem tot gerechtigheid. Zo, zegt Paulus, wordt het ons gerekend tot gerechtigheid als wij geloven wat God zegt. Als je Als je amen zegt op wat God zegt in dat kruis. En wat God zegt in de opwekking op Pasen. Wat zegt God? En als je dan net zoals Abraham onder de open hemel dat geloofde. Als je gelooft wat God tegen jou zegt, wat zegt hij? Overgeleverd om jouw zonde. En opgewekt om jouw rechtvaardigmaking. Gered enkel door dat geloof. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dus het Oude Testament leert net als het Nieuwe Testament de rechtvaardiging door het geloof. Het is niet zo dat de heiligen in het Oude Testament rechtvaardig zijn door hun werken en die in het Nieuwe Testament door het geloof. Er is vanaf de moederbelofte maar één weg tot verlossing en redding. Dat God ook toen de wet werd gegeven, toen gaf God geen alternatief voor het evangelie. Maar hij gaf een middel om de Joden van de heidenen af te schermen. En hij gaf de offers om ze te leren dat ze niet konden bestaan voor God. En dat om te kunnen bestaan bloed van een ander moest vloeien. Ze preluderen. Want dierenbloed kan niet verlossen, dat is niet gelijkwaardig. Maar ze preluderen op dat bloed van Jezus Christus. En de judaïsten keren de relatie tussen geloof en besnijdenis om. Besnijdenis is alleen maar een merkteken, zegel dat God aan Abraham gaf. Om te zeggen, kijk, ik heb je echt je zonde vergeven. Maar het was niet het middel om de verlossing te krijgen. Geliefd hebben we het verstaan. Verstaat u het echt? Verstaat u het? Versta jij het? Namelijk dat je voor God mag bestaan. Enkel door het geloof in Jezus Christus. Dat in hem alles ziet en omhelst. Laat u daarvan door niets of niemand, in levende lijf of via internet, van afbrengen. Laat uw zwanenzang zijn, Jezus alleen, mijn gerechtigheid. Amen. 138, nu vers 2, straks vers 4.